Stel je voor, het is 1940 en je woont met je ouders en broer aan de rustige De La Rijstraat in Dordrecht. Op nog geen 3 minuten loopafstand krijg je les op het gymnasium. Ongestoord speel je toneel en maak je muziek. Net na je 16e verjaardag wordt de sfeer grimmiger. Nederland wordt bezet. Aan de hand van je vader zie je Rotterdam in vlammen opgaan.
Ja, dat overkwam Dina, beter bekend als Diet Barendrecht. Die echt een wereldse, heel eigen gereide vrouw was. En ik heb haar persoonlijk lang gekend. En nog in de bezetting, tijdens de bezetting, behaalt ze haar gymnasiumdiploma.
In een tijd dat het straatbeeld drastisch veranderde. Lege, grijze straten, onverlicht. Duitse soldaten zwierven er rond. Dit alles weerhield Diet niet. Ze ging in het verzet. Diet verspreidde illegale kranten en werkte op verzoek van Joodse muzici mee aan illegale huisconcerten, waarvan de opbrengst naar Joodse gezinnen ging. Daarna zocht ze voor Joodse families onderduikadressen en zo hielp ze 6 Joden aan de dood te ontsnappen.
Ja, inderdaad, een bijzonder mens, vrijgevochten. En haar eigen leven, haar liefdesrelatie met haar grote liefde Jan, hun verzetswerk, dat is echt allemaal heel bijzonder. Maar de andere kant is ook haar zangcarrière. Ze is een van de eerste vrouwen in Nederland die in de jaren 50 zelfstandig carrière kon maken. En dat was een heel gevecht en dat moet ook worden uitgezocht. Dus daar heb ik enerzijds promovendus Jan Hemels gevraagd om zich te concentreren op onderzoek naar Jan. Hè, Jan Kloos, de verzetsman en grote geliefde van Diet.
Ik ben Jan Hemels en ik mag als promovendus van de Radboud Universiteit onderzoek doen naar Jan Kloos, mijn naamgenoot. Jan Kloos was de grote liefde in het leven van Diet Barendrecht en hij wordt op 7 mei 1919 geboren, ook in Dordrecht. En het was een heel erg geëngageerd persoon, sociaal geëngageerd, heel veel vrienden, actief binnen verenigingsleven. Hij was een fanatiek waterpoloer. Tijdens zijn studententijd was hij ook lid van verenigingen, zowel in Leiden als in Utrecht. En hij speelde viool, dus het was een persoon die op heel veel, op een heel breed gebied, heel breed geïnteresseerd was. En op een gegeven moment breekt die oorlog uit en in de loop van die Tweede Wereldoorlog wordt hij ook lid van het verzet. Tijdens zijn verzetstijd houdt hij zich voornamelijk bezig met spionage. Aanvankelijk binnen de verzetsgroep Albrecht. Dat was echt een specifieke spionagegroep. Die ook zeer geroemd werd gedurende die tijd door de geallieerden. En op een gegeven moment komt zijn verzetswerk in de loop van 1944, vooral vanaf augustus 1944, tot een hoogtepunt. Als de geallieerden steeds verder oprukken richting de Nederlandse grens, dan zie je dat spionage ook een heel belangrijke activiteit gaat worden binnen het verzetswerk van Jan Kloos. Die doet hij op een gegeven moment ook samen met Diet. Diet heeft een olifantengeheugen, zoals ze dat noemde. En zij kon heel goed dus bepaalde coördinaten onthouden. Zij brachten dus luchtafweergeschut van de Duitsers en andere troepenbewegingen in kaart. Dat kon natuurlijk nergens genoteerd worden, dus moest dat onthouden worden en werd thuis pas op papier gezet of doorgezet naar, via de kanalen naar de geallieerden. En Diet was daar, speelde daar dus ook een rol in dat verzetswerk van Jan Kloos.
Weet dat ik tot het laatste toe aan jou zal hebben gedacht. En nooit spijt gehad heb van alles wat ik gedaan heb. Hoogstens over wat ik heb nagelaten te doen.
Tushka, zing en wees gelukkig je gehele leven. Dat is de laatste wens van jouw eigen Janners. Ja, dat zijn de laatste woorden van Jan Kloos aan zijn liefste Diet. Geschreven in de laatste brief die zij van Jan heeft gekregen. Januari 1945. Want op dat moment dat hij die brief schreef, wist hij eigenlijk al, de kans is heel groot dat ik Diet nooit meer zal zien. Met andere woorden, dat hij binnen afzienbare tijd gefuseerd zou worden, hè? Dus berecht zou worden en daarop de doodstraf zou krijgen.
Jan, hoeveel liefdesbrieven heb jij mogen lezen voor jouw onderzoek?
Ja, dat waren er toch wel behoorlijk wat. Vele tientallen brieven, hele uitgebreide brieven zaten er ook tussen. Soms ook een paar kattenbelletjes, maar waren toch echt vele tientallen bladzijden die briefnalatenschap. En ja, altijd maar weer dat thema liefde kwam wel heel sterk naar voren. Het waren echt liefdesbrieven. Er werd relatief weinig natuurlijk verteld over het verzet. Er werd weinig geschreven over het verzet. Maar de liefde tussen beiden werd wel heel erg duidelijk in die vele brieven. Pas dan krijg je echt een gevoel bij de zaak. Als je een echte brief in je handen hebt die 80 jaar geleden geschreven is. Die met veel emotie vaak geschreven is. En die ook met heel veel emotie door de andere partij, om het zo maar te zeggen, gelezen is. Pas dan komt die geschiedenis binnen en dan wordt het ook heel tastbaar.
En ik heb aan de student Hanneke Roos gevraagd om een biografische schets te maken, een kenschets van Diet in haar verzetswerk, maar ook in die latere strijd om een positie in de Nederlandse muziekwereld als alleenstaande vrouw. En het heeft bewust gedaan dat het jonge mensen zijn die dat onderzoek doen. En zeker bij Hanneke Roos, die zelf een affiniteit heeft met muziek en die van dezelfde leeftijd is als Diet destijds toen ze dat gevecht moest aangaan.
Ik ben Hanneke en ik studeer geschiedenis aan de Radboud Universiteit hier. Ik heb echt heel veel brieven van haar gelezen. Ik ben de tel al helemaal kwijtgeraakt.
En jij hebt, net als Diet had, een passie voor muziek. Kan je je daardoor extra goed inleven in dit project?
Ja, zeker. Muziek verbindt natuurlijk. Gewoon het liefde voor klassieke muziek verbindt heel erg. En ik denk ook dat ik me daardoor wel ook kan verplaatsen in het maken van muziek. Want ik maak zelf ook graag muziek. Ik speel viool. Diet zong en speelde piano. En er is bijvoorbeeld een hele mooie opname van haar dat zij Erbarmedy zingt. Dat komt uit de Matthäuspassion. Dan heeft ze al een hele volwassen stem en dat hoor je dan. Je herkent de routine waarmee ze het doet en de capabiliteit. Ze kan het zo goed, ze heeft het al zo vaak gedaan. En je ziet dan gewoon echt, je hoort dan natuurlijk, echt een volwassen zangeres.
Zelfstandig zorgde Diet voor een muzikale carrière in een wereld waar mannen destijds de boventoon vierden. Tijdens die wederopbouw zat zij op het conservatorium. Hoe bijzonder was dat in die tijd?
Dat lijkt mij vrij uitzonderlijk. Zij was in 1944, dus zeg maar, de oorlog was nog niet voorbij. Is zij al begonnen in Den Haag aan het conservatorium. En de hele wederopbouw lang, ze heeft haar laatste eindexamen. Ze is afgestudeerd in Kijken in 1951. Dus ze heeft echt de hele wederopbouw, of in ieder geval het begin van de wederopbouw, vanaf het conservatorium meegemaakt. En dus ook, zou ik zelf zeggen, een beetje haar oorlogstrauma verwerkt in die periode.
Hoe vond zij troost in zang in die tijd?
Er is ook een andere brief van een verzetsstrijdster. En daarin zegt zij: maar in ieder geval heb je je zangstem nog. En vind daar troost in. En ik denk echt dat die dat ook gedaan heeft.
Het trad op in Frankrijk, Italië en zelfs in Duitsland. Was het niet extra moeilijk voor haar om op te treden bij de Duitse buren door wie haar man ook was vermoord?
Ja, dat zou je wel kunnen denken. Er was na de oorlog natuurlijk heel veel anti-Duits sentiment in Nederland. En heel begrijpelijk. Maar ook de verhalen die Paul Sarsma heeft verteld, die laten zien dat Diet daar helemaal niet mee zat. Dus Diet schijnt gezegd te hebben van: nou, ik ken het verschil tussen Duitsers en nazi's. En ik vindt dus ook, zij kon dus dat onderscheid maken en vond dus ook geen probleem om dan in Duitsland muziek te gaan maken. Dat hoorde er gewoon bij. Ja, dat best wel uitzonderlijk, ja.
En ze stond inderdaad heel erg voor gelijkheid. Tijdens de oorlog kwam ze op voor de Joden en hielp ze hen aan onderduikadressen. Maar ook tegen racisme, daar was ze echt niet van gediend. De Amerikaanse zangeres Vera Little was de eerste zwarte operazangeres die Carmen zong. En op het podium werd er toen boe geroepen. Nou, Diet kwam enorm voor haar op. Hoe ging dat precies in die tijd?
Nou, we zitten in de jaren 50 dus. In Amerika is op dat moment natuurlijk een grote burgerrechtenbeweging gaande. En in Europa is er juist heel veel interesse voor Amerikaanse cultuur. Juist ook omdat zij de bevrijders waren na de Tweede Wereldoorlog. En je ziet dus dat Deep, ze zingt zelf ook wat toen nog Negro Spirituals werden genoemd. Daar was zij mee bezig. Dat vond zij interessant. Ze ging naar concerten van zwarte Amerikanen die dus die spirituals gingen zingen. Ze heeft contact met Paul Celan, dus de belangrijke dichter. En daarin gaat het ook over hoe zwarte Amerikanen behandeld worden. En dus als Vera Little hier in Europa komt, om hier dus als operazangeres aan de slag te gaan, dan ontmoet zij haar in Parijs en zij onderhouden contact. En op een bepaald moment dan schrijft Vera haar ook van, dit kun jij voor mij bemiddelen bij het grote platenmaatschappij Decca. En dat doet die dan voor haar. En dat is best wel uitzonderlijk, vind ik, voor die tijd.
Sowieso was Diet echt niet op haar mond gevallen. Ze was nogal expliciet over bepaalde zaken, zoals emancipatie en seksualiteit. Niet alleen in haar liefdesbrieven aan Jan, waar ze schreef, bij jou heb ik me altijd vrouw gevoeld, de minnares, maar ook de kameraad aan wie ik alles vertelde. Ze was daarnaast ook expliciet over bepaalde zaken tijdens haar zangcarrière. Kan jij daar voorbeelden van geven?
Ja, zeker. Diet was heel vrijgevochten, zou ik zeggen. Echt een moderne vrouw misschien. Ze had wel ook hele traditionele verwachtingen van mannen. Ze wilde heel graag dat mannen wel... Ja, ze vond dat zich tussen aanhalingstekens als echte mannen moesten gedragen ook. En je ziet in haar hele zangcarrière dat ze vaak een spannende grens bewandelt tussen de mensen waarmee ze professionele relaties heeft, maar ook dus vaak romantische persoonlijke relaties. En dat dus kunstenaars waar ze mee in contact staat en mensen die bijvoorbeeld bij de BBC werken of in Italië in de kunstwereld betrokken zijn, dat die voor haar willen bemiddelen, dat zij daar contacten mee onderhoudt, maar ook romantische relaties mee heeft. En dat is allemaal vervlochten. En dat is natuurlijk ook een beetje een product van die tijd, zou ik zeggen. Natuurlijk zou dat nu allemaal niet meer oké zijn. En ook toen was dat denk ik wel heel ingewikkeld voor haar. Maar ze vond het ook heel leuk. Al die brieven heeft ze allemaal bewaard met al die liefdesverklaringen die ze ontving.
En al die brieven heb jij gewoon mogen lezen als student?
Ja, dat is uitzonderlijk. Tenminste, ik heb er ontzettend van genoten. En ik ben zelf de tel echt helemaal kwijtgeraakt. Het is echt stapels en stapels aan brieven die zij ontvangen heeft.
Die liefdesbrieven van Jan en haar zijn niet alleen voor mij als onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waardevol, maar ik denk ook voor leerlingen van het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht. Daar waar die dus in 1942 haar diploma behaalde. Daar hebben we nu met leerlingen een project gemaakt rondom Diet Kloos.
Geïnteresseerd in het lesmateriaal Leven en Liefde in Oorlogstijd. Het is geschikt voor de vakken geschiedenis, maatschappijleer, burgerschap en kunst voor het voortgezet onderwijs. Het werkschrift is tegen verzendkosten in print te bestellen, zolang de voorraad strekt, via het Radboud Pre-University College van de Radboud Universiteit. Al het materiaal is ook te vinden op www.dietkloos.nl.